enkele mededeling vooraf, gemeente. Dat is een herinnering aan de volgende avond van de cursus geestelijke vorming. Morgenavond om 8:00. Dominee de Knecht uit Barneveld hoopt dan te spreken over de heiligheid van God. Aanstaande woensdag is er de dankdag voor gewas en arbeid. 'S Middags begint de dienst om 2:30 en 's avonds om 7:30. En dan aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee Van der Meij uit Driebergen. Wat de collecte betreft, vandaag is de eerste voor de kerk en de tweede voor onderhoud gebouwen. En straks na de dienst zingen we met elkaar, zeker nu het precies op de 31ste oktober valt, is dat denk ik mooi om te doen, de beide versen uit het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen, en welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 3 en 7 van Psalm 89. Gemeente, de Heere spreekt vanmorgen eerst tot ons in zijn heilige wet. Als we daarna geluisterd hebben en naar de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus die gegeven heeft, dan zingen we met elkaar uit de 49e psalm het eerste vers: Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, want mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. We luisteren dus naar Gods heilige wet en de samenvatting en we zingen psalm 49 vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, we lezen Gods woord verder deze morgen in de Romeinenbrief. Het 15e hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Romeinen 15, daar lezen we Gods woord. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat dan eigenlijk van onze naaste behagen ten goede, tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is door onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtiglijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis vanwege de waarheid Gods. Opdat hij bevestigen zou de beloften der vaderen. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk. En wederom, loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen, de God nu der hoop. Vervullen u met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, Gods woord, de tekst voor de prediking. En u zult begrijpen, dat hangt samen ook met het feit dat we vandaag de 31ste oktober beleven, de hervormingsdag. En we willen met elkaar luisteren naar Gods woord zoals u dat vindt in het vierde vers van Romeinen 15... Daar gaat het over de betekenis van Gods woord. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, zo roepen we uw naam aan op deze morgen, aan het begin van deze week, op deze eerste dag van de week. En dat is niet toevallig, heren, dat we op de eerste dag van de week samenkomen, dat weet u. En geef ook dat dat voor ons nog mag leven, die eerste dag van de week, 's morgens vroeg, toen het begon te lichten, zo zegt uw woord het. Is dat wonder gebeurd, dat u, Heere Jezus Christus, uit de dood opstond, opgewekt werd door de Vader, en zo als overwinnaar, over zonde, dood en duivel, ook ten hemel gevaren bent, en nu met uw Vader in uw troon bent. Heere, als we zo u mogen aanroepen, dan betekent dat toch ook dat voor u geen ding onmogelijk is. Als u dat graf open kon breken, als u de duivel kon verslaan, dan is er toch geen macht ter wereld meer die u tegen kan houden. Heren, dan is er hier toch geen hart vanmorgen in de kerk wat te hard is. Wilt u uw opstandingskracht gebruiken in het leven van jonge mensen die u nog niet kennen, in het leven van ouderen, wie er hart nog altijd en steeds meer gesloten wordt. Heren, maar zelfs dan toch is er genadekracht, liefdedwang, die u zo kunt uitoefenen, dat het meest gepantserde hart met nog zoveel verzet erin. Het leert opgeven voor u. Heren, wat zou dat heerlijk zijn. Als zo de reformatie herdenking, die vernieuwende kracht in ons leven, voor het eerst dan zou mogen openbaren. Maar u weet ook hoe dat is in het leven van hen die u mogen kennen. Hoe zij het nodig hebben. Dat de kracht van uw woord ook weer zo hen mag verlevendigen. Nieuwe hoop mag geven. Het geloof ook werkzaam mag maken. Omdat er zoveel ongeloof is. Omdat er soms ook zoveel is wat ons naar beneden drukt. In ons en om ons heen. Dat de liefde ook weer wakker mag worden. Heren, want wat is dat aangrijpend. Als we naar uw wet geluisterd hebben. En als we daarbij beseffen. En deze morgen een keer wat nadrukkelijker dan anders. Dat liefde de vervulling van de wet is. En dat ieder uur dat wij u niet lief hebben, zonde is. Onschuldig maakt tegenover u. Heren, en dan weet u het wel. Als er zijn die dat ten diepste niet kunnen verdragen. En die ook in dat opzicht leren verlangen. Naar dat moment u al mijn liefde waardig schatten. Heren, laat dat ook zo mogen zijn. En ons mogen uitdrijven. Maar als het zo is, heren, dat ons het eigenlijk niet eens echt raakt. Omdat we die liefde ook niet kennen. En dat we zonde misschien in een heleboel dingen zoeken. Maar nog nooit daar. Waar ons hart niet in liefde ontvonkt is. Voor u en voor uw dienst. Omdat u zelf uw liefde er ook in uitstort. Heren, wil zo uw woord aan gebruiken vanmorgen. In het leven van ons en onze kinderen. Om ons opnieuw te leren verstaan. Des te beter te mogen verstaan waartoe u uw woord gegeven hebt. En waartoe uw Heilige Geest ook de dingen hebt laten beschrijven. Zodat we de Bijbel voor ons in de kerkbank mogen hebben. Heren, wilt u die Bijbel in ons hart brengen. Ook voor onze kinderen. Opdat ze niet alleen maar van jongs af aan vertrouwd raken met de Bijbel als het woord van u. Daar een goede gewoonte in hun leven mee mogen ontvangen. Maar dat uw Bijbel ook voor hen het kostbaarste geschenk mag worden. Wat op deze aarde te verkrijgen is. Heren, zegen zo ons en onze kinderen. En dan kunt u dan niet doen om enige reden die er in ons is. Heren, hoe zouden we u durven te bidden? Om liefde. Als wij zo liefdeloos zijn. Hoe zouden we durven te bidden? Om uw zegen. Terwijl wij ons uw vloek waardig gemaakt hebben. Hoe zouden we durven bidden? Om vergeving van zonde. Terwijl u alle recht hebt. Om ons al die zonden toe te rekenen. En te straffen. Tijdelijk en eeuwig. Heren, dat zou wat ons betreft het amen moeten zijn. Maar het kan niet. Het hoeft ook niet. Zie op hem die aan uw rechterhand is. En om zijnentwil wilt u ook een genadig en barmhartig God zijn. Kunt u dat ook. Omdat zo ons en onze kinderen ook uw zegen ontvangen mag worden. Wij zo hier in de kerk en thuis als er meegeluisterd wordt bij de kerktelefoon. Denk aan allen die weg van moeite en zorg gaan. U kent ze die rouw dragen in ons midden. Die door zwakte en de moeite van het lichaam ook zich voortslepen over de levensweg. Denk aan zuster Kaspers Hemersbergen die ook steeds zwakker wordt. Steeds meer zorgen over haar gezondheid zijn. Heren, wilt u haar genadig zijn. Denk aan broeder Stoffer die ook al zo lange tijd niet in de kerk is en kan komen. Wilt u ook hem nabij zijn als hij thuis uw woord luistert? Heren, zo zijn er nog veel meer waarvan u weet dat ze het kruis dragen. Maar mag het zo zijn, heren, dat daaronder ook iets gekend mag worden van de gemeenschap met u. We danken u voor alles wat u gaf, heren. En u weet ook als er zijn in ons midden die daar heel bijzonder aanleiding voor hebben. Leer ons ook u danken. En wilt u door uw geest ons ook zo'n hart geven, dat we het u ter offerande mogen aanbieden. Heren, we gaan luisteren. Wilt u daarvoor zorgen alstublieft, dat dat kan. En dat alles weggenomen wordt wat tussen u en tussen uw woord instaat. Tussen ons en tussen uw woord instaat. Gedenk ons zo, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u hebt de gelegenheid om de Here te dienen met uw gaven. En we zingen uit de 119e psalm, de versen 45 en 47. bijleer wordt door mij alom verbreid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil, de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. 40, het vijfde vers in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, eigenlijk weten we het allemaal wel. En misschien ligt daar wel een van de grootste problemen. We weten het allemaal wel wat. Wel dat de reformatie te maken heeft met de Bijbel. De reformatie is ondenkbaar als het niet zou gaan over het woord van God. Dan gaat het niet om zozeer om de aflaat en om allerlei opvattingen over de sacramenten en over het ambt van de paus en noemt u maar op, dat hoort er allemaal bij. Maar zo begon het niet. Zo overtuigde de Heere Maarten Luther niet. Ook de voorlopers van de reformatie niet. Zo heeft de Heere zijn woord willen gebruiken. En als Luther op 31 oktober 1517... de 95 stellingen aan de slotkapel vastpijkert, zoals het verhaal dan gaat, dan is de eerste stelling dat de ware schat van de kerk, het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God is. Daar is de kerk schatbewaarder van. Maar als je dan zo'n schat hebt, waardoor zondaren het leven ontvangen, waardoor een verslagen zondaar Christus leert kennen, waar een kind van God in thuis mag zijn als een bij in een bloem, dan is het toch wel een vraag. Nam u vanmorgen zo uw schat mee? En wat was het mooiste moment uit de achterliggende week? Waar beleefde u de hoogste vreugde aan? Misschien moet ik voor sommigen juist wel vragen, waar beleefde u het diepste verdriet aan? Stond dat in verband met het woord? Kijk gemeente, en als we vanmorgen nadenken over deze woorden van Paulus, dan moet ons heel duidelijk zijn, als we weliswaar een prachtige reformatorische stelling kunnen citeren, en er zouden er vele anderen kunnen volgen over de betekenis van het woord, maar als het niet functioneert, als de kerk het woord verkwanselt, als het woord in een vitrinekast komt te zitten, dan is er geen enkele hoop, geen enkele verwachting voor de kerk van nu niet, voor de kerk van de toekomst niet. En dat is het ook wat Paulus hart vervuld heeft als het gaat om allerlei dingen in de gemeente van Rome, zodat hij in een hoofdstuk waarin allerlei aanwijzingen staan ook dit staat: dat de schrift ons gegeven is opdat we zo hoop zouden hebben. En daar willen we vanmorgen een ogenblik naar luisteren, opdat we hoop zouden hebben. Daar gaat het om bij de reformatie. En we letten op drie gedachten. Het doel van een praktisch leerboek. Deze dingen zijn geschreven tot onze lering. In de tweede plaats, het voorrecht van een onderworpen leerling. Dat gaat over de leidzaamheid die hoort bij de schrift. En tenslotte het geschenk van een ondersteunende leraar, want er wordt vertroosting geschonken vanuit de schrift. De schrift geopenbaard opdat we hoop zouden hebben. Het doel dus van een praktisch leerboek, het voorrecht van een onderworpen, gewillige leerling en het geschenk van een ondersteunende leraar. Dit woord staat natuurlijk in een bepaald verband, dat zal duidelijk zijn, dat is met ieder woord uit de schrift. En we doen er ook goed aan om allereerst ons daarop te richten. Heel kort even. Leest u het vanmiddag nog rustig voor uzelf eens een keer door. Maar in Romeinen 14 heeft Paulus die hele kwestie aan de orde gesteld. Over de sterken en de zwakken. Zo begint ook hoofdstuk 15. En het had te maken met allerlei dingen waarvan de een zei. Nou joh, wat zit daar nou toch voor kwaad in? Het eten van vlees, al is het aan de afgoden geofferd. Het onderhouden nog van bepaalde dagen was voor de een echt een must. En de ander zei wel, wij leven nu in een nieuwe bedeling. En ik geloof niet meer dat wij die vaste dag nog speciaal hoeven te houden. En dat soort dingen. En u kwam daarover allerlei wrijving in de gemeente van Rome. Die sterken die wilden graag sterk zijn. En zich niet aan die zwakken storen. En dan zegt Paulus, broeders, ga nou alstublieft niet zo met elkaar om. En daar heeft hij een heel hoofdstuk aan gewijd, het 14e hoofdstuk, met veel meer woorden. Maar hij wijst er ook op, het koninkrijk van God is toch niet eten en drinken. Als dat nou je broeder erger doet, dat dan niet. Het koninkrijk van God bestaat toch daar niet in, maar in rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat dan een iegelijk van onze naaste behagen ten goede, tot stichting. En wij hebben de zwakheden van de onsterke te dragen en niet onszelf te behagen. En als Paulus deze dingen schrijft, dan komt hij bij de Heere Jezus terecht. Hoe kan het anders? Want als ik zo even gezegd heb, in de reformatie ging het om het woord. Het zou net zo goed te verdedigen zijn dat als het woord genoemd wordt, u ook aan dat woord mag denken wat Christus is. Christus heeft ook zichzelf niet behaagd. En dan volgt er een citaat uit Psalm 69. De psalm die het meest van al bijna geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. De smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En dan, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Paulus komt dus vanuit een heel concrete situatie. Het gevaar dat er verdeeldheid komt in de gemeente over van alles en nog wat. Wat ten diepste niet eens met het wezen van de zaak te maken heeft. Komt hij bij Psalm 69 en dan lijkt het wel, en misschien hoef ik het zo niet eens te zeggen, dan leidt de Heilige Geest hem zo dat hij ziet dat het maar niet alleen maar zo is dat Psalm 69 onderwijs geeft voor de gemeente van daar en toen, maar dat alles wat tevoren geschreven is, tot onze lering geschreven is. En het is u misschien ook wel opgevallen toen we nog wat verder lazen in die versen 9, 10, 11, 12. Allemaal citaten van wat tevoren geschreven is. Zeg maar het Oude Testament. En waarom hebben we dat allemaal, zegt Paulus? Dat is dus tot onze lering, tot onderwijs geschreven. Instructie wordt er gegeven. Aanwijzing. En dat brengt ons in ieder geval bij het karakter van de schrift. Als leerboek. Dat staat er heel duidelijk. Jullie hebben veel leerboeken. Als je op de basisschool zit, dan blijven ze meestal op school. Neem je er af en toe eentje mee naar huis om een repetitie te leren. Maar er is één leerboek wat je altijd bij je hebt op je kamer. En dat is dus de Bijbel. Die ligt op jouw kamer, die is in jullie huis, opdat we daaruit zouden leren. Dat doe je op school, op catechisatie. Dat doe je in de kerk. En de vraag daarom allereerst is, hebt u al wat geleerd? Dat is toch een heel gewone vraag. Als je een leerboek gekregen hebt, een heel bijzonder leerboek, Dat zal duidelijk zijn. Maar als dat geschenk binnen handbereik gelegd is in ons leven, dan is het toch een heel normale vraag dat zo regelmatig eens getoetst wordt. Van wat hebt u nu eigenlijk geleerd in de achterliggende periode? Wel, als we vanmorgen dit woord voor ons hebben, dat al wat tevoren geschreven is, tot onze instructie geschreven is. Ga dat voor uzelf eens na. Wat hebt u geleerd? En dan gaat het niet alleen maar om leren met ons hoofd, dat zal duidelijk zijn. Want Paulus die komt vanuit een heel praktische situatie tot deze belijdenis over het woord. Paulus zat niet aan tafel met een of andere geleerde discussie, waren ze bezig onder een paar theologen die op punten en komma's nog eens met elkaar wat bezig waren. Nee, daar gaat het in dit verband helemaal niet over. Het komt zo op uit het leven van de gemeente en de aanwijzingen die daarvoor staan in de Bijbel. Dus dat leerboek, dat moet gelezen worden. De Bijbel is natuurlijk ook een leesboek. Maar vooral, al is dat een slecht Nederlands woord, een leefboek. En gaat u dat alstublieft niet tegen elkaar uitspelen? Want dan krijg je dat soort rare leuzen als, ja, het gaat dan maar om dat ons leven een christelijk leven is. En vervolgens wordt de Bijbel heel makkelijk dichtgelaten, want dat is dan alleen maar de leer. Zo niet. Zo komt u dat in Gods woord niet tegen. Zo is dat in de kerken van de Reformatie ook nooit uit elkaar gehaald. Maar wel met de praktische spits dat we leren om te leven. Dat Gods woord tot lering is gegeven, met het oog op het leven van iedere dag, in de maatschappij, in de kerk, in ons gezin. En ook dat heel persoonlijke, dat dat woord ons leven zou gaan richten. Want de instructies die erin staan, de aanwijzingen, de verboden, de geboden, al die dingen meer, die hebben dat doel. Dat we ernaar zouden leren leven. En dat is de enige manier, zegt Paulus, zegt Gods woord, om werkelijk hoop te mogen hebben. Bent u hier vanmorgen als een man of een vrouw, als een jongere met hoop? Dat is een lastige vraag. En toch, als het gaat om verwachting voor het leven, als het gaat om het heel duidelijke in het woord, dat we geen hoop kunnen hebben als we zonder God in deze wereld leven. Maar dat we ook geen hoop kunnen hebben als niet Gods woord, al wat tevoren geschreven is, dat tot onze lering geschreven is, als we daaruit niet leven. Want dat onderstreept dus de tekst allereerst vanmorgen. U kunt geen man of een vrouw zijn die gegronde hoop heeft als uw leven niet een leven is uit het leerboek, uit het leefboek. Dus u kunt dat nagaan in uw leven. Gegronde hoop heeft die mens die zich ingraaft in Gods woord. Gegronde hoop heeft die mens die op Gods woord geworpen werd. Omdat dat het enige was wat hem nog hoop kon geven. En hoe komt dat dan? Omdat het in dat woord gaat En dat is dat heel directe verband met onze tekst. Het citaat van Psalm 69 wordt in verband gebracht met de Heere Jezus. En die lering, die instructies, dat onderwijs wat in de Bijbel staat, heeft uiteindelijk allemaal één richting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Waarom zijn er mensen die in dit boek wat eruit ziet als vele andere boeken, die daarin iets hebben gevonden wat ze nergens anders in konden vinden? Dat is omdat Christus in dit gewaad zich kleedt. Dat is dus heel wat anders dan allerlei losse instructies opvolgen. Daar is Maarten Luther wel achter gekomen. Want hij was het er helemaal mee eens dat een schrift een boek vol instructies was. En als er iemand geweest is die vele instructies letterlijk opgevolgd heeft, dan is het Maarten Luther wel geweest. Dag en nacht pijnigde hij zich af, ontzegde hij zich van alles en nog wat. Beklom hij de trap van de Sint-Pieter, de Pilatustrap. Hartje winter. Maar zo kreeg hij geen hoop. Het werd hem al ellendiger. Dus het zal duidelijk zijn dat niet dat leven bestaat en die hoop ontspringt aan onze eigen christelijke levenswandel. Wie tevreden is over zijn eigen levenswandel, heeft nog minder begrepen dan Luther. En is een man of een vrouw zonder hoop. Want u bouwt uw hoop op iets van uzelf. En dat kan nooit stand houden. Niet in dit leven, maar ook niet als we de grens overgaan van dit leven naar de eeuwigheid. Dat zou alleen een op Gods woord gegronde hoop mogen zijn, kunnen zijn. Christus, die daarin ons getoond wordt als de zaligmaker. Als degene, en wat was dat een bevrijding voor Luther, die alles volbracht heeft, zodat ik met mijn hele zondaars bestaan op dat volbrachte werk mag leren rusten. Is dat makkelijk? Nee, dat wordt duidelijk als we de tekst verder lezen. Want hoe krijgen we dan deel aan die hoop? Dat staat in die tussenzin. Opdat we hoop zouden hebben, dat is het doel. Maar dat gaat gepaard met een bepaalde weg. Is dat niet mooi gemeend, als ik het heel menselijk mag uitdrukken, dat de Bijbel niet alleen maar een doel aanwijst, maar ook de weg waarlangs we dat doel kunnen bereiken? De Heere is zo wijs. De Heere is ook barmhartig. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, daar moet je zijn. Dat kan nog waar zijn ook. Maar als dan niet duidelijk wordt hoe ik er moet komen, wordt het alleen maar een kwelling. Zoals het voor die of geen in de kerk ook wel eens een kwelling kan zijn. Geestelijk gezien. Als gewezen wordt op de Heere Jezus Christus. En als er ten diepste in het hart dat verlangen is, dat zou ik ook willen. Maar ik weet niet hoe ik moet vluchten en langs welke weg ik moet vluchten. Wel, hier wordt heel duidelijk de weg gewezen. Want het gaat erom dat we leidzaamheid dus ontvangen vanuit de schriften. Het is nog niet eens zo'n heel makkelijke zin, gemeente. Dat tussenzinnetje door leidzaamheid en vertroosting der schriften. Maar u moet dat toch zo zien. Dat vanuit de schrift er twee dingen geleerd worden. Het eerste is dus aangegeven met dat woord leidzaamheid. En het tweede met vertroosting. Dus de schriften zijn de bron En daaruit komt deze tweelinggenade, leidzaamheid, vertroosting. Maar het ene ligt dan meer aan de kant van de leerling. Dat die houding moet hij aannemen. Daar zorgt de schrift voor. Het andere is meer de kant direct van de leraar. En vandaar dus dat we op die twee dingen letten. Want dat woord leidzaamheid, dat is een woord wat wij zo niet meer gebruiken. Dat een woord wat wel vaker, zeker in de Romeinenbrief, gebruikt wordt. Maar dat heeft iets in zich van geduldig verdragen. Gij hebt leidzaamheid van nodig. Of de verdrukkingen die leidzaamheid met zich meebrengen. Geduldig verdragen. Uithoudingsvermogen. Letterlijk eigenlijk, je moet eronder blijven. Als iemand een zware last op zijn schouders heeft. Die heeft leidzaamheid nodig. En wat is dat? Dat is draagkracht, volharding, uithoudingsvermogen, eronder blijven. Ik hoop dat dat beeld duidelijk is. De schrift wil ze werkelijk ook ons hoop geven. En in ons leven blijken dat we wat geleerd hebben, zal in ieder geval deze vrucht dragen. Dat ik eronder blijf. Dat ik geduldig leer verdragen. Nou, eerst maar weer heel concreet in die gemeente van Rome. Dit is een boodschap voor die sterke mensen. Die zeggen, ik zie daar geen kwaad in hoor. Paulus zegt, Gods woord zegt, de schrift die leert u ook leidzaamheid. Als u dat geduldig leert verdragen, de zwakheden van de zwakken. Als u niet op uw eigen rechten gaat staan, maar juist zo wil dragen en ook zo het voetspoor van de Heer Jezus wil volgen, dan ligt er in het vooruitzicht hoop. En als u toch uw eigen gekozen wegen gaat, dan moet u maar niet verwachten dat het geestelijk welzijn van een gemeente, het geestelijk welzijn van een lid van de gemeente, dan kan floreren. Als wij willens en wetens ons niets gelegen laten liggen aan zwakkeren in de gemeente. Want dat woord volharding, leidzaamheid, verdraagzaamheid. Het is dus moeilijk om dat met één Nederlands woord te vangen. Hoeft ook niet. Dat is dus iets wat voortkomt vanuit de schrift. Moet ik dat uitleggen? Hebt u de Bijbel wel eens gelezen? Dat hebt u. Hebt u nooit de ervaring opgedaan? Dat terwijl u aan het lezen was in uw Bijbel, soms zo was dat u, als het ware, een tik op uw vingers kreeg. Of meer dan dat. Dat iets u aangewezen werd, dat precies op iets in uw leven van toepassing was, waarvan u wist dat het zonde was. En u leest dat gedeelte. En waar gaat het nu om? Dat we eronder blijven. Dat betekent ook buigen onder wat we gelezen hebben. En daar ook blijven. Leidzaamheid. Volhardend. Het klinkt bijna raar, gemeente, dat we de schriften geduldig hebben te verdragen. Ik denk ook dat er zijn die zeggen, ja, wat is dat nou? Ik heb van mijn Bijbel nooit last gehad. Hebt u nooit last van uw Bijbel gehad? Hebt u echt nooit last met uw Bijbel gehad? Dan bent u een te beklagen mens. Dan hebt u nooit gehoord wat in Gods woord tot u gezegd wordt. als we dat wel vernamen, dan hebben we het ook gevoeld dat we genade nodig hebben, dat het een geschenk is om zo het woord van God te verdragen. Want er zit een kant aan Gods woord die mij laat zien wie ik in mijzelf ben. Er zit een kant aan Gods woord die mij meer en meer laat zien wie ik zou moeten zijn en wat Hij waard is en wie ik ten diepste ben voor God. En dan weten ze het. Dan heb ik genade nodig om Gods woord te leren beamen. En dat niet voor een keer. Dat ik niet even onder de indruk ben en zeg, ja Heere, u hebt gelijk. Maar de volgende dag weer eronderuit krabbel. En mij niet meer laat gezeggen door het woord. Nee, volhardend. Luther, om hem toch vanmorgen nog maar een keer te noemen, heeft dit wel heel duidelijk ondervonden. Als ik alleen denk, en als dat als illustratie mag noemen, aan dat woordje gerechtigheid. U weet, de Romeinenbrief heeft voor Luther een geweldig grote betekenis gehad. Vooral de ontdekking die voor hem de toegang was tot het paradijs, dat woordje gerechtigheid een geschenk betekende. Waardoor Maarten Luther rechtvaardig voor God kon verschijnen. Maar eerst, dat heeft een jaar of 5, 6 geduurd, was hij de schriften aan het lezen. Hij wist het tot lering. En hij boog ook onder de schrift. Hij wist als God Maarten Luther wil geven wat hij verdient. Dan kan ik voor hem niet bestaan. En toch, en daar schrijft hij heel eerlijk over, als hij dat woordje gerechtigheid iedere keer weer tegenkomt, dat God de zonde straft, dan schrijft hij heel eerlijk, o, hoe haatte ik dat woordje gerechtigheid. Kijk, zoiets. En dan heb je lijdzaamheid nodig. Volharden ook in het doorgaan met het lezen. Dat zou ik daar gelijk aan willen verbinden. Als er zijn, of als er iemand na vanmorgen zou zijn, die dan zegt wel, ik heb toch begrepen dat ik de Bijbel moet gaan lezen. Wil ik gegronde hoop hebben. En u gaat lezen, en het lijkt wel of dat het steeds hopelozer wordt. Hebt u dan ook gehoord dat u lijdzaamheid, volharding nodig hebt, als de last soms zwaar gaat wegen? Dat wil u komen tot die gegronde hoop. De Heer het vanmorgen ook, ter ondersteuning ook wel, zeg maar daarover zo meteen meer, maar ook ter aansporing. Hou daarin vol. Blijf eronder. En roep het dan maar uit, te midden van alles wat u niet kunt begrijpen. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Kijk, en als we zo in die weg mogen volharden, dan zal het ook niet uitblijven dat de hoop doorbreekt. En dat er ook meer en meer ontplooiing mag zijn van die hoop. Er is ook een andere kant aan. Als het gaat om de lijdzaamheid die vanuit de schrift geleerd wordt, de volharding. En dat heeft toch ook daarmee te maken dat de schrift niet alleen invloed heeft op ons innerlijk zielenleven. Maar dat als we gaan leven vanuit het woord, we ook van buitenaf aanvallen te verwerken krijgen. Want, denk aan Romeinen 5, vers 4. De verdrukkingen, die werken lijdzaamheid. Juist door de aanvechtingen, juist door de tegenstand heen, als de schrift die oproept, in ons hebben we gezien, maar ook van buitenaf, dan oefent de Heere in dat uithoudingsvermogen, in dat lijdzaamheid leren beoefenen. En vandaar ook dat Luther de aanvechtingen wezenlijk achtte voor het christelijk geloof. Hij schrijft zelfs, dat is dan niet helemaal letterlijk, maar in deze trant: als je je nood niet erkent en geen aanvechtingen hebt, dan heb je veel te vrezen. Hij gaf daarmee aan, dan klopt er iets niet. En dan schrijft hij daarachter die woorden: de grootste aanvechting is wellicht, als je je zo koud voelt en zo hard voelt, dat zelfs geen aanvechtingen je hart in beweging krijgen. Ze horen er echt bij. En het wil niet zeggen dat de Heere tegen is, als juist als we de Heere gaan zoeken, er zoveel dingen lijken die precies het tegendeel lijken te zeggen van wat de Heere belooft. Als de Heere zegt: zoek mij en leef. Als de Heere zegt: wie mij zoekt, die zal mij vinden. Dan kan het heel best zijn. Lijdzaamheid der schrift. Dat de Heere hoe langer hoe onvindbaarder wordt voor je gevoel. Let wel, voor je gevoel. Als de duivel alles op alles zet om ons het uitzicht op hem te benemen. Als er zo een zonde in ons leven binnen kan dringen die ons aanvecht. Dat terwijl je de Bijbel aan het lezen bent of aan het bidden bent, zo een enkele gedachte kan zijn die je kan verlammen. Je ten diepste ook niet wil denken. Maar als je hem gedacht hebt, door de duivel heel makkelijk voorgehouden kan worden. En dat gezegd wordt: moet jij de Heere zoeken? Lijdzaamheid leren. Volharden. Toch niet wanhopen. Niet moedeloos worden. Nou, dat is een mooie boodschap, kan iemand zeggen. Allemaal opdrachten. Ik moet niet moedeloos worden. Ik moet het volhouden. Ik moet... Wacht maar, u hoeft niks. Ik loop even vooruit naar vers 5. Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geven u. Dit zijn allemaal geschenken. Ook al zijn ze soms heel duidelijk in een opdracht geformuleerd. De Heere weet wel wat u nodig hebt. Hij is de God der lijdzaamheid. Hij is de God die daar kracht voor geeft om eronder te blijven, om het vol te houden. En dat laat hij heel in het bijzonder merken. Als hij ook de vertroosting geeft vanuit de schriften. De leerlingen zitten er. Werd u al een onderworpen leerling? Hebben we het geleerd, gemeente, om onze mond een keer te houden? Je hebt leerlingen die altijd nog wat terugzeggen. Zelfs al voelen ze dat ze ongelijk hebben, toch hun gelijk willen halen. Ook tegenover de Heer. Hebt u al een keer leren zwijgen? Hebt u het de leraar een keer gewonnen gegeven? Hebt u zo uw hoofd een keer gebogen voor hem? Juist als de leraar zulke leerlingen ziet. En ik heb het over hem. De hoogste profeet en leraar. Ik heb het over hem. De leraar in het hart. De Heilige Geest. Die dan precies op het goede moment een woord weet te spreken vanuit de schrift. Eerst maar weer even naar die concrete situatie daar in Rome. Als dan zo'n sterke. Dus maar niet, om maar een van de dingen noemt. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt of waarin hij zwak is. Kijk, als zo'n sterke loopt te mokken. Nou, die akelige zwakken in onze gemeente. Nou, dan leert hij geen leidzaamheid, maar dan moet hij ook geen vertroosting verwachten. Maar als hij die leidzaamheid mag leren, dat geduldig verdragen, dan zal hij daarin de goedkeuring, de vertroosting van de Heere mogen ervaren. Dan zal, als hij het woord leest, vanuit dat woord hem voedsel gegeven worden, wat honderden keren lekkerder is dan dat lekkere stukje vlees, wat dan toevallig misschien aan een afgod geofferd was, en waarvan een andere broeder zei, joh, dat moet je niet eten, dat verontreinigt je. Met andere woorden, de Heere compenseert dat ruimschoots, als we vrijwillig ook zo geduldig leren verdragen. En dan ook maar weer in het bredere verband. Als we zo de schriften hebben leren verdragen. Als we zo weliswaar aangewezen worden in Gods woord. Als een schuldige zondaar. En toch daarin volharden. Om de schrift te lezen, omdat we gehoord hebben. Daar is Christus in. En ik heb begrepen dat alleen als ik in Christus ben en hem gevonden heb, dat er dan ook werkelijk reden is om te hopen. Dan komt er een dag, zo waar als Gods woord waar is, zo waarachtig als God waarachtig is. Er komt een dag waarin de Bijbel opengaat en waarin de leraar de mooiste beloften laat zien, niet alleen maar op een afstand, van kijk eens wat ik hier heb. Zou je dat willen hebben? O, zo doet hij het zeker ook vanuit de schrift, dat uit dat schatboek er allerlei dingen getoond worden. Maar dat hij ook gaat toepassen. Dat als de leraar voor de klas staat, en ik stel me de Bijbel voor als een grote doos vol met diamanten, dat zijn hand uit die doos een schitterende diamant haalt en zegt, en die is voor jou. En als je niet van diamanten houdt, dan denk je maar aan iets anders wat in ieder geval de moeite waard is. Zo werkt de leraar en geeft hij vertroosting, ondersteuning. En daar weet iedereen van, die leerling werd van de schrift. Oh, dan is dat niet altijd zo, als je een keer de schrift opent, dat dan meteen er de vertroostingen zijn. Zo werkt dat niet. Vaak zijn wij dan aan het werk. Dat levert ook meestal niet zoveel op. Tegelijkertijd, als we juist wel zo aan het werk gaan, dan komt dat moment dat de Heilige Geest, en dan precies op dat moment, dat in moedeloosheid iemand de Bijbel al wil dicht wil doen, dat dat woord hem te binnen komt. Al wat uw mond aan mij heeft toegezegd, geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Zodat het echt waar is, zo ik niet had geloofd, dat ik in dit leven Gods gunst en hulp, Gods vertroostingen genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En hoe komt David bijvoorbeeld zover? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hij is in die lijdzaamheid, in dat eronder blijven, dat lukt niet altijd zo. En dat valt ook niet altijd mee. En toch in één keer breekt het dan door. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijn aangezicht en mijn God. En zo heeft Luther dat toen ervaren toen hij in dat torentje was. Toen de aanvechtingen op zijn hevigst waren. En hij weer dat woord gerechtigheid tegenkwam. En toen dat licht over het woord viel van de Heere Jezus Christus. Niet mijn gerechtigheid, zijn gerechtigheid. Niet mijn verdienste, zijn verdienste. Toen werd voor Luther de hel gesloten. En ging de poort naar het paradijs open. Of er toen hoop kwam. Of er vertroosting is vanuit de schrift. Zijn er vanmorgen mensen die vertroosting nodig hebben? Vertroosting heb je meestal nodig als er verdriet is, als je wat mist. Als je zelf met je hoofd boven de wolken loopt, heb je meestal geen troost nodig. Zijn er vanmorgen die er wel behoefte aan hebben? Hebt u gehoord dat er een bron van vertroosting is? Dat is het schatboek van de kerk. En dat er één is. Die ook heel goed weet wat voor leerling hij heeft. Die ook precies het juiste moment weet om die troost te geven. Maar dat dat ook een uiterst genadige leraar is. Je mag je vinger opsteken. Dat zegt misschien de meester voor de klas wel een keer. Steek je vinger maar op. Als je mij nodig hebt. Verder doe je, ga je maar aan het werk. Als de Heere dat nou vanmorgen vraagt. U hebt uw leerboek voor u. U hebt leren zwijgen voor de Heere. U hebt het leren zeggen, al wat uw woord zegt, Heere, is waar. En als de Heere nou van zijn kant, en dat doet hij in de verkondiging van zijn woord, zegt, en als u mij nodig hebt, steek dan uw vinger maar op. Hoeveel vingers zal de Heere vanmorgen dan zien? Dat mag straks in de binnenkamer. Als uw hart in stilte de vinger opsteekt. Heere, u weet het. Dat is waar. En omdat hij het weet, mag er ook verwachting zijn. En leert de Heere ook die hoop te beoefenen. Want dat was die hoofdlijn, de hoofdzin, al wat ons tevoren geschreven is, dat is onze lering geschreven, opdat we hoop zouden hebben. En zo oefent de Heere, als hij vanuit het woord de vertroosting geeft, de belofte openlegt, als hij ze zo aan het hart drukt, op dat moment wordt de hoop weer opnieuw krachtig. Juist met het oog op een periode waarin het misschien allemaal weer wat minder gevoelig is. Zo traint, zo oefent de Heer al die leerlingen. Maar wel mag dan zo de hoop vastliggen in het woord. Wel als u zometeen hier vandaan gaat. Gaat u dan als een mens met hoop naar huis? Waar grondt u dat op? Hebt u dat begrepen? Is het woord uw enige grond? Is in dat woord Christus uw enige hoop? Of gaat u juist als een hopeloos mens naar huis? Waarom? Omdat u geen hoop hebt. Hebt u dat ontdekt? Wat u nodig hebt is, blijf eronder. Spreek niet meer tegen. Geef het gewonnen aan deze leraar. En dan zult u uit zijn mond de hemelse schatten horen. Waarin dan zelfs zo'n mens als u bent mag delen. En allen die deze hoop op hem hebben. Die werkelijk kinderen van de reformatie zijn. Kinderen van het woord. Want de kerk, zei Zwingli, is uit het woord geboren. O, dan ziet u uw roeping. Om uw hoop vast te maken. In die voortdurende oefening met het woord. zodat uw hart ook zo gaande gemaakt mag worden als wat we gaan zingen. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn lippen en mijn tong niet. Amen. Zullen we samen dank en bidden. Heren, dat kan met één zin gezegd worden. We danken u voor uw woord. En toch kan het zo helemaal niet. Heren, geef u ons daar iedere keer weer opnieuw een diepe indruk van. Van dat geschenk. En dat wij leven in een land en op een plaats waar dat woord ook echt mag zijn. Waar we het in vrijheid kunnen lezen. Waar we het net zo vaak kunnen lezen als dat we willen. Waar we ons in kunnen verdiepen. We er mogelijkheden voor hebben. Er van alles en nog wat over uw woord is. Aan goede uitleg. Heere, u hebt ons in dat opzicht alles gegeven. En u kunt tegen ieder van ons zeggen. Wat kan ik er nog meer aan doen? Aan deze wijngaard als dat ik al gedaan heb. Heren, maken we ons er verlegen mee. Leer er ons onder buigen. En geef ons zo dat geheim te kennen van de christelijke hoop. Geboren uit het woord. Uitziend naar dat moment. Dat we u mogen kennen. Zoals we gekend zijn. Heere, wilt u zo ons en onze kinderen. Ook zij waren erbij. Ook zij mogen hun vinger opsteken. Genadig zijn. Geef ons verder een goede zondag, Heere. Breng ons vanmiddag weer samen rondom uw woord. Wilt u verzoening doen over datgene wat niet was naar uw wil. En heb dank voor het goede van uw huis. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 2 is onze slotzang. Na de zegen zingen we dus met elkaar de twee coupletten uit het Lutherlied, een vaste burcht en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.